Dit is een podcast over de geosite, de Westbroekse Zodden.
Hallo, ik ben Hans, een bezoeker van deze geosite en raak in gesprek met de landschapsbeheerder van dit gebied, Tieneke. Zij kan mij hier veel over vertellen. Tieneke, kun jij mij iets leren over dit gebied? Wat is hier zo bijzonder aan?
Tja, dan moeten we eerst wat terug in de tijd. De Westbroekse Zodde is een interessant veengebied. De aanzet voor de vorming van deze veengebieden is circa 10.000 jaar geleden begonnen, toen aan het einde van de laatste ijstijd de temperatuur en de zeespiegel gingen stijgen. Met het stijgen van de zeespiegel steeg het niveau van het grondwater. De rivieren in het westen van Nederland werden hierdoor gehinderd in hun afvoer, waardoor riviervlakte kommen overstroomden. In deze natte kommen, die vervolgens een groot deel van het jaar onder water bleven staan, ontstond op uitgebreide schaal veen.
Je hoort tegenwoordig nogal eens praten over veen, maar wat is dat eigenlijk, dat veen?
Veen wordt gevormd onder natte en vochtige omstandigheden als door plantenmateriaal langzaam afgebroken wordt. De afbraak kan zelfs zo langzaam verlopen dat er meer nieuw organisch materiaal ophoopt dan dat er oud materiaal wordt afgebroken. Als deze situatie zich voordoet, is er sprake van veenvorming. Veen bestaat dus uit organisch materiaal, waarin vaak nog de resten van planten zijn te herkennen. Deze plantenresten, zoals stukken boomwortel of rietstengels, zijn soms vele duizenden jaren oud.
Maar, als veen zo'n natte ondergrond heeft, hoe maak je het dan bruikbaar voor mens en dier?
Het veengebied werd ontwaterd via tal van kleine veenstroompjes, waarvan onder andere de Kromme Meidrecht, de Meije, de Drecht en de Angstel nog bestaan. Het rivierwater kon bij overstroming in het veengebied binnendringen via deze veenstroompjes. Hierbij werd met name dicht bij de loop van deze veenstroompjes klei afgezet. In het veengebied zijn dan ook talrijke kleibanen terug te vinden, die soms herkenbaar zijn als een wat hoger gelegen rug in het vlakke landschap. De kleibanen vormden in het moerassige gebied een strook waarvan de ondergrond betrekkelijk stevig was.
Ik neem aan dat de mens wat ging doen met dit landschap.
Ja, dat klopt. Het veengebied is van oudsher op een zeer regelmatige manier verkaveld. De ontginning startte vanuit een bepaalde lijn, de ontginningsbasis. Dit was vaak een veenstroompje, een oeverwal of een gegraven wetering. Hierop zijn ook nu nog de oude boerderijen terug te vinden. Vanuit de ontginningsbasis werd het woeste land geschikt gemaakt voor de landbouw. Dit gebeurde door de aanleg van landbouwpercelen met een vaste breedte en lengtemaat, de zogenaamde koopontginningen. Deze percelen zijn omgeven door sloten, waarvan het water maar net onder het maaiveld staat. Deze koopontginningen zijn op veel plaatsen in het westen van de provincie Utrecht nog terug te vinden.
Kun je veen dan ongestraft ontwateren?
Nee, als veen wordt ontwaterd heeft het een bijzondere eigenschap. Het klinkt in en het vervliegt aan de lucht, het oxideert. Dus hoe meer het water uit het veen wordt gehaald, hoe verder het maaiveld daalt. Dat zorgde ervoor dat het aanvankelijke akkeren op de kavels plaatsmaakte voor gebruik als grasland.
Bestond of bestaat er eigenlijk een echte Nederlandse koe?
Tja, wat is een echte Hollandse koe? Grote kans dat je de zwartbonte Holsteiner voor je ziet die in bijna alle stallen terug te vinden is. Van oorsprong is de Nederlandse koe van een heel ander ras. Neem een Lakenvelder, een rund met een karakteristieke witte band over het midden. Of een Blaarkop, met een witte kop en donkere kringen rond de ogen. Dat zijn echte Nederlandse oerkoeien die sinds de middeleeuwen in ons land bekend zijn. Ze geven niet veel melk, maar leveren heerlijk biologisch vlees. Andere Nederlandse koeien waren in de 19e eeuw populair in het buitenland vanwege hun hoge melkproductie. In de Verenigde Staten werd met Nederlandse koeien verder gefokt. Deze koeien kregen de naam Holstein Friese. In de tweede helft van de 20e eeuw kwamen deze Amerikaanse afstammelingen van Nederlandse koeien terug in Nederland, omdat ze inmiddels meer melk gaven dan de Nederlandse rassen. Het is een fantastische melkkoe, maar hij is ook snel ziek. De oude rassen kennen deze gebreken niet.
Ik zie hier van die stroken land met water ertussen, heette dat geen petgaten of zoiets?
De oorspronkelijke veenontginning had vooral tot doel om meer landbouwgrond te scheppen. Een enorm gebied in West-Nederland werd tussen 1000 en 1600 van woeste venen in landbouwgrond omgezet, waardoor vele extra monden konden worden gevoed. Ondertussen groeiden echter ook de steden en verdwenen de bossen in de kachels. Dat leidde tot een enorm tekort aan brandstof. Daardoor werden op vele plaatsen de oude venen niet alleen ontwaterd voor de landbouw, maar nu ook afgegraven voor de turfwinning. Daarbij werd eerst boven water, maar later ook onder de grondwaterspiegel, veen weggegraven of, onder de waterspiegel, gebaggerd. Wat overbleven waren petgaten of veenputten, die uiteraard met water volliepen. Op de aangrenzende leghakkers, smalle stukken land tussen de winningsgaten, werd de turf te drogen gelegd. Daarna vond de afvoer plaats, in dit geval via de speciaal daarvoor aangelegde Tienhovense vaart. Het gebied leverde verder onder meer nog riet, dat als dakbedekking geschikt was.
Hoe is dat hier verder gegaan?
Tegenwoordig graven we er al lang niet meer naar turf. Het water was echter lange tijd onbruikbaar geweest voor de inwoners van het gebied. Net als bij stuifzanden op de droge gronden was het water ook een soort woestenij door overexploitatie. Gelukkig zag men in de vorige eeuw de natuurwaarde van het gebied in. We vinden er nu verschillende stadia van veenvorming, zoals trilvenen. Daaromheen groeit moerasbos. Er komen bijzondere plantensoorten voor, die met veenvegetaties verbonden zijn, en vogels broeden er in grote getalen.
Ik zag net een bordje waarop stond Bert Bospad. Wie was dat?
Het Bert Bospad dankt zijn naam aan Bert Bos, een voormalige boswachter van de Molenpolder en de Westbroekse Zodde. Hij maakte zich sterk voor de openstelling van dit prachtige natuurgebied. Het begin van de route loopt over een slingerpad bedekt met houtsnippers, dat is uitgehakt in het dichte geboomte van een moerasbos. Voorbij het moerasbos begint een andere wereld. Het dichte bos wijkt voor het open grasland en het water van de Westbroekse Zodde. Deze zogenaamde trilvenen zijn een tussenstadium in de ontwikkeling van water naar land. In april en mei zie je hier waterdrieblad, met opstaande trossen van witrosse bloemen. Hoogriet biedt beschutting aan broedende zwanen.
Zijn de Westbroekse Zodden ook een aardkundig monument?
Inderdaad, sommige geosites zijn zo apart dat de provincie ze tot aardkundig monument heeft uitgeroepen. Op 11 februari 2019 werd een paneel over de geschiedenis van het veen in Westbroek onthuld en daarmee de Westbroekse Zodden publiekelijk tot aardkundig monument benoemd. Het in korte staal gemaakt paneel toont bovenop een korte toelichting en aan de voorzijde de afbeelding van een turfsteker. In de grondplaat is een deel verend gemonteerd om het gevoel van trilveen te geven.
En dat streekmuseum Vredegoed, kun je daar nog iets over vertellen?
Begin 2009 gaf de bekende oud-postbode van Tienhoven en omstreken aan dat hij het dorp ging verlaten. Zijn vraag was waar hij zijn, toen nog kleine museum, kon onderbrengen. Een aantal enthousiaste vrijwilligers hebben dit toen opgepakt, wat resulteerde in de huidige locatie, de stallen van de monumentale boerderij Vredegoed op de Heuvelaan 7 in Tienhoven Oud-Maarseveen. Begin 2010 is het museum officieel opengegaan. In de loop der jaren zijn er steeds meer oude spullen aan het museum geschonken, waardoor in 2017 en 2019 op het erf 2 extra buitenmusea zijn gemaakt.
Tieneke, hartelijk dank voor al die informatie. Je kijkt heel anders naar zo'n prachtige omgeving als je er meer van af weet. Wellicht tot de volgende keer bij een van de andere geosites van dit geopark.
Deze digitaal gemaakte podcast wordt je aangeboden door Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht. Voor veel meer informatie en de gebruikte bronnen kun je kijken op de website geoparkhgv.nl. Dank voor het luisteren.